Dit is de Soul in Paraphrase. Eli en Elijne nemen je mee in de Engelstalige christelijke poëzie. Vandaag staan we stil bij het gedicht Praise to the Holiest in the Height van John Henry Newman. Een reflectie op de komst van Jezus die de mensheid naar een hoger plan tilt.
Praise to the holiest in the height, and in the depth be praise. In all his words most wonderful, most sure in all his ways. O loving wisdom of our God, when all was sin and shame, the second Adam to the fight and to the rescue came. O wisest love, that flesh and blood which did in Adam fail, should strive afresh against the foe, should strive and should prevail. And that a higher gift than grace should flesh and blood refine, God's presence and his very self and essence all divine. O generous love, that he who smote in man for man the foe, the double agony in man for man should undergo. And in the garden secretly, and on the cross on high, should teach his brethren and inspire to suffer and to die.
Nou, dat is wel een heel mooi lopend gedicht, wat je zomaar zou kunnen zingen. En wat me ook opviel is dat er heel veel gespeeld wordt met woorden in man, for man. Volgens mij zit er best wel veel van dat soort beelden in, ja, waar je het op twee lagen kunt lezen.
Ja, nou, je zegt al, je zou het zomaar kunnen zingen, dat klopt ook. Het is een gedicht dat ook als kerklied gebruikt wordt. En ik heb het zelf horen zingen ook bij de zaligverklaring van de auteur. Dat is echt nog maar een paar jaar terug. Maar Newman zelf leefde wat langer geleden natuurlijk. Mm-hmm. 19e eeuw. Van 1801 tot 1890. En hij was priester en dichter. En nog veel meer dingen. Hoorde in eerste instantie bij de Anglicaanse kerk. Maar gaandeweg voelde hij zich aangetrokken binnen die kerk tot de Oxford Movement. En het was een beweging die veel aandacht had voor ritualiteit, voor sacramenten, en die door veel mede-Anglikanen werd gezien als een beetje Rooms-Katholiek. Nou, dat is Newman uiteindelijk ook geworden. En na die verandering heeft hij een lang gedicht geschreven met de titel The Dream of Gerontius. En als je dat gaat googlen, dan is de kans groot dat je eerst uitkomt bij een muziekstuk.
Oké, ja.
Omdat het op muziek is gezet door Edward Elgar.
Okay.
In 1900. The Dream of Gerontius. Gerontius betekent zoiets als oude man.
Oké. Okay. Dat is dus niet iemand, maar een...
Kan iedereen zijn, maar dan op leeftijd. En waar die droom over gaat, is dat Gerontius overlijdt. En zijn ziel wordt dan opgehaald door zijn beschermengel. De ziel die gaat naar boven, legt een hele reis af. En daar wordt dan op gereflecteerd. Maar die ziet ook dingen om zich heen. Hij komt eigenlijk langs koren van engelen en ook koren van demonen. Die hem dan proberen om terug te trekken of die hem bespotten of zoiets. En wat we net hebben gehoord, Praise to the Holiest in the Height, is een klein stukje uit dat lange gedicht The Dream of Gerontius.
Ja, ja, precies.
Het is het laatste gedicht, het laatste lied dat door de engelen wordt gezongen. Eigenlijk is het dus onderdeel van een langer verhaal, waarin de engelen vertellen over hun eigen schepping en over de schepping van de mens, maar ook over de zondeval. En dan uiteindelijk komt het uit bij de menswording van Jezus en dat is waar deze vijfde engelenzang over gaat.
Ja, het gaat eigenlijk over wat Christus kwam doen en ja, wat voor effect dat heeft gehad. Ja.
Ja, en dat eerste vers, Praise to the holiest in the height and in the depth be praise, dat wordt aan het begin van elk van die vijf engelenzangen herhaald.
Oké, een soort intro.
Het functioneert ook als een soort refrein.
Ja, ja, ja.
Ja. En als dit als kerklied wordt gezongen, dan wordt het dus vaak ook aan het eind nog een keer herhaald.
Omlijsting.
Ja.
Ja, ja. Ja, dan, het is wel dat is een goede inderdaad. Het komt meteen ook zo heel mooi uitbundig binnen, zeg maar.
Ja.
Deed me heel erg denken aan Psalm 148, waar het dan ook... Loof God in de hemel is en op de bergen en alle hoge regionen, zeg maar. Maar ook de zeemonsters en de oceanen en de aardbewoners. En dus dat hele spectrum van het laagste tot het hoogste.
Ja, De hele schepping.
Ja, alles prijst hem. Maar er staat uiteindelijk ook zoiets als zijn luister gaat hemel en aarde te boven. Dus zelfs als je de hele span neemt, zeg maar, dan is dat alsnog te beperkt, in zekere zin. Maar toch, het is ook wel zo van, we moeten iets.
En
praise is due, zeg maar. God is de eer waard, dus of wij dan genoeg eer kunnen geven, is even niet eens de vraag. Ik bedoel, het moet en we doen het, zeg maar.
Ja, het gaat niet over het genoeg, maar over het doen.
Ja, zeker. Dus de height en de depth. Ik vind dat wel mooi. Je ziet dat ook meteen voor je, zeg maar. Ja. Goed, een mooi beeld.
En natuurlijk ook de alliteratie is zo mooi. The holiest in the height.
Ja.
Later ook met de W, words and wonderful and ways. Ja. Dat zorgt er ook wel voor dat het een extra zangerige kwaliteit krijgt, denk ik.
Ja. Ik viel me er zo op door het lezen heen dat het zijn niet eens zo heel veel woorden. Het zijn vrij korte zinnen.
Ja.
Maar toch is het heel erg creatief gemaakt. Maar er zit heel veel lading in die hele korte zinnen, zeg maar. En dat, ja, ik vind dat gewoon heel knap. Dat je niet een heel epistel nodig hebt om bepaalde kerndingen aan te verstippen. Ja. Ja. En dat het dan ook nog rijmt, hè? En
dat
op een melodie te passen is. Dat is ook nog wel een kunst.
De tweede en de vierde regel rijmen, inderdaad.
Ja.
En nou ja, het eerste vers, dat zet de toon. Het is een lofzang. Het gaat over God en die weet wat hij aan het doen is. En juist omdat zijn werken zo bijzonder zijn, is het de moeite waard om daarover na te denken, om daar ook over te zingen. Want daardoor leer je eigenlijk God kennen.
Ja, inderdaad.
En begrijp je wat hij voor iemand is, of in ieder geval wat voor plan hij heeft. En dat zegt dan ook iets over zijn wijsheid en overzicht eigenlijk.
Ja, het is alsof wie God is en hoe groot hij is op display wordt gezet. Hoe zeg je dat? Helemaal wordt uitgebeeld.
Ja. Etalage is niet het goede woord. Maar
nee, maar dat is zoiets. In het verlengde daarvan. Ja, klopt. Tentoongesteld. Dat is een goeie. Ja, en ik was nogal benieuwd. Want je hebt words most wonderful. En most sure in all his ways. Wat voor idee heb jij bij sure?
Volgens mij gaat het over de zekerheid. Dus er wordt ook wel gesproken bijvoorbeeld over een sure tread.
Mm-hmm.
En dat betekent dat iemand ferm doorloopt.
Ja.
Niet uit evenwicht kan worden gebracht.
Ja, een soort standvastigheid.
Ja, het is iemand die op zijn doel afgaat en die daar niet van afgebracht kan worden. Ook dus niet door onvoorziene omstandigheden, want voor God zijn er eigenlijk geen onvoorziene omstandigheden.
Hij heeft een soort gevestigdheid en een soort trouwen. Als in het blijft, kan niet zomaar omvergeworpen worden of het houdt niet ineens op of zo.
Ja, en ik denk dat de mens kan zich daaraan spiegelen en daar zelf een soort zekerheid aan ontlenen. Een van de dingen die Newman bezig hield tijdens zijn leven was, ja, hoe weet je nou eigenlijk wat God met de mens wil? Hoe weet je nou dingen zeker? En een van zijn bekende filosofische werken heet dan ook Grammar of Assent. Dus assent in de zin van instemming.
Oké.
Dus hoe kom je ertoe om Gods stem of Gods openbaring te herkennen?
Ja.
En daarmee
okay.
in te stemmen.
Ja.
Hoe werkt dat? Dus nou, het is een beetje een uitstapje, was niet gepland.
Mm-hmm.
Naar aanleiding van Sure.
Zeker. Ja, dus het komt ook neer op, zeg maar, God doet niet zomaar wat of zo.
Ja, hij is niet wispelturig.
Ja, precies. Ja.
Er is een plan.
Ja, inderdaad.
Ja. En dat wordt ook herhaald, dat thema, in het begin van vers 2 en 3. Loving wisdom and wisest love.
Oh ja, het wordt omgedraaid.
Het wordt omgedraaid. Eerst staat de wijsheid dus centraal en dan vervolgens komt de liefde centraal te staan.
Maar
het is wel een liefde die niet zich laat leiden door allerlei wisselende emoties of gevoelens of plannen.
Ja, precies.
Nou, en in het kader van die wijsheid vertellen de engelen die hier aan het woord zijn dus iets over hoe zich dat heeft gemanifesteerd.
Ja.
Het begint eigenlijk met een situatie van ellende, van zonde en schaamte. En vertelt het dat een tweede Adam zich heeft gemengd in het gevecht.
Ja, God is ook wijs in die zin dat hij zoiets heeft kunnen bedenken, zeg maar.
Ja.
Alles is een soort death and darkness, moet ik even denken aan Vaughn.
Ja.
Of hier, sin en shame, dat is ook mooi, fantastisch. Ja.
Ja,
nee, weer zoiets. Ja, dat God ook niet bedacht heeft van, oh, nou weet je wat ik doe? Ik doe gewoon even zo'n vingerknip en dan is het allemaal over. Of iets dergelijks. Maar dat dit de vorm is, dit de weg is die God dan kiest. En
ja,
Dat het is iets, het is wijs in die zin dat wij hadden dit niet kunnen bedenken natuurlijk. Het is eigenlijk ja, zo diep of zo, zo meaningful. Ja, dat past in mijn hoofd inderdaad heel erg bij loving wisdom.
Ja, ja, het gaat vooralsnog over second Adam, een tweede Adam.
Mm-hmm.
Maar we weten als lezer al dat dat over Jezus gaat. En dat het dus niet zomaar een mens is, maar een God die mens is geworden.
Ja.
Ik heb eens opgezocht waar second Adam nou staat in de Bijbel.
Oh ja,
In Korinthe 15 wordt gesproken over last Adam.
Oh ja.
Laatste
ja.
Adam, die dan Christus is. En die wordt gecontrasteerd met de eerste Adam.
Mm-hmm.
De eerste mens die is van de aarde. En de tweede mens is van de hemel.
Ja.
Dus ook in de Bijbel, als er over een tweede mens wordt gesproken, dan gaat het eigenlijk al over hemelse werkelijkheden, over de opstanding.
Mm-hmm.
Dus wat komt hierna? Dus de tweede Adam roept al gelijk een wereld op van geheimen, van verwachting ook.
Ja, ja, ja. En, een nieuw soort werkelijkheid.
Een hemelse werkelijkheid.
Ja, precies. Ja,
die nu dus eigenlijk ook al bestaan, maar niet direct zichtbaar zijn.
Ja, ja, en ik vind dat al wel mooi ook aan deze hele eerste Adam, tweede Adam, dit hele verhaal. Dat de tweede Adam, zeg maar, heeft alsnog de weg van de eerste Adam bewandeld.
Ja.
Dus het is zeg maar alsof er een spoor ligt en dat iedereen daar op de een of andere manier overheen gegaan is. En dat dan de tweede Adam, zeg maar, dus Christus zelf. Nou ja, wat ik al zei, dat had anders gekund. Maar toch kiest hij ervoor om exact die weg te gaan,
ja.
Maar dan beter. Ja.
Nou, precies. Hij kiest platgetreden paden, maar daar brengt hij een soort versheid in.
Ja, ja zeker.
In het derde vers wordt gezegd, he should strive afresh against the foe. Dus de vlees en bloed, die halen het telkens weer niet.
Ja,
ook
dat soort cirkeltje.
Ook in de geschiedenis
cirkeltje.
Na
ja.
Adam. Maar dan nu is er iemand die ook vlees en bloed is en die, hoe zeg je dat, refreshed, verkwikt is.
Ja. Ja, een soort van opnieuw het gaat doen, nieuwe kracht heeft. Ja.
Om de vijand
dan
aan te pakken.
Zeg maar overdoet en ook goed doet dan, zeg maar. Of in ieder geval succesvol
ja.
doet. Ja, dus strive afresh en dan strive and should prevail. Dus dan met een ander effect, zeg maar.
Ja.
En dan vind ik ook wise is love wel een soort mooi. Dat is ook een uitroep met een uitroepteken erachter. Het is bijna alsof de engelen dan inderdaad die dit zingen een soort erbij denken van... is echt geniaal, zeg maar, fantastisch.
Ja.
Hoe had je dat kunnen bedenken, zeg maar zoiets.
Ja. Nou, dat zit er zeker in, ja. Wat ik ook heel mooi vind, is het rijm van fail en prevail.
Ja.
Omdat het heel tegenovergestelde dingen zijn.
Ja.
Maar ze rijmen wel op elkaar.
Klopt, ja, ja.
Het falen en het overwinnen.
Ja. Ja, alsof het rijm het ook even een soort overdoet. En dan
ja.
met een nieuwe, goede, positieve lading in dit geval.
Oh, dat is mooi gezegd.
Ja, dat zie ik ook zomaar even, maar...
En dat strive against the foe... Daar wordt dus een vijand neergezet, waar Jezus in dit geval, of de tweede Adam, zich tegen verzet.
Mm-hmm.
En dat, volgens mij kun je dat met verschillende dingen verbinden. Als je letterlijk wilt lezen, dan de verzoeking in de woestijn. Omdat dat volgens mij de enige plek is waar Jezus wordt neergezet als een gesprekspartner
mm-hmm.
van de duivel. Maar misschien ook aan het feit dat hij kwade geesten uitdreef, dus eigenlijk het rijk... Van de duisternis, beperkt en uitdaagt.
Ja, het doet me ook wel een beetje denken aan wat je net zei inderdaad, Jezus in de woestijn. Heeft die interactie dan, zeg maar, met de foe,
ja.
Met Satan. Daar overwint hij, of in ieder geval, hij doorstaat dat goed. Ja. Het is alsof dat een soort nieuwe versie is van wat er dan in het paradijs mis is gegaan.
Ja.
Waar ze wel in gingen op, zeg maar, de suggesties.
Ja. En volgens mij, als je in het evangelie kijkt, wordt die link ook wel gelegd aan de beelden die worden gebruikt.
Mm.
Dus volgens mij heeft Marcus het over wilde dieren
oh, ja.
die er naar hem toe komen. Maar dus geen gevaar zijn.
Ja.
Zoals het in het paradijs ook
ja.
was. Hij is echt een nieuwe Adam.
Ja, ja.
Dat is dan in de woestijn. Maar ik weet niet of je The Passion of the Christ wel eens hebt gezien. Vanaf het begin van de film zie je voortdurend een mysterieuze gedaante ertussen doorlopen. Een beetje kale man in een zwart gewaad. En dat moet dan Satan zijn.
Oké. Okay.
En volgens mij sluit dat aan bij een lange traditie waarin de kruisiging ook wel is gezien als het moment waarop Christus de duivel verslaat.
Ja, ja, precies.
Door zijn
ja.
gehoorzaamheid, door zijn lijden.
Ja, precies. Ik denk ook dat je dat hierin kunt lezen, ja. Want ja. De foe is verschillende dingen tegelijkertijd, denk ik ook wel.
Ja, of aanwezig op verschillende
dingen. Ja, precies. Ja. En dan heb je in het vierde couplet gaat het over a higher gift than grace.
Ja.
Dat vond ik nog wel interessant.
Is het ook.
Wat is dat dan? Je zou toch denken, dat is toch het, zeg maar, wat je zou moeten hebben. Want dat is, hoe ik het lees, en je moet me maar corrigeren, is dat, zeg maar, God zelf, zijn aanwezigheid, dat is nog meer dan, zeg maar, alleen genade.
Ja.
God had, zeg maar, genade kunnen schenken op afstand, bij wijze van.
Hmm.
Zo van, nou, oké, het is je vergeven, prima. Maar meer dan dat, kiest hij voor hemzelf te komen. Of is het dan, hoe lees jij dat?
Nou, ik denk dat je dan zeker op het goede spoor zit. Wat ik zou willen aanvullen is dat het tegen de achtergrond van de katholieke theologie is dat genade wordt beschreven als een cadeau eigenlijk die je wordt gegeven. Dus het gaat dan niet alleen maar over vergeving, maar het gaat ook over een soort nieuwe bovennatuurlijke kracht om het kwaad te kunnen weerstaan.
Mm-hmm.
En om te delen in de zuiverheid van God. Dus wat dat betreft is de genade al een geschenk dat boven de natuur uitgaat.
Ja.
Maar dan heeft Newman, of de engelen die hij hier laat spreken, hebben het over een cadeau dat nog groter is. En dat is dan de aanwezigheid van God.
Ja, ja, precies. Ja.
Als je bij Thomas van Aquino gaat kijken, dan heeft hij het over geschapen genade en ongeschapen genade.
Oké, ja, dat heeft dan niet meer te maken.
Dat is een mooi scholastisch onderscheid. Maar geschapen genade is dan iets wat je niet automatisch met je geboorte meekrijgt, maar God aan je geeft.
Ja.
Maar het is nog steeds een geschapen werkelijkheid. En waar het eigenlijk over gaat, dat is de inwoning van de Heilige Geest. En dat is de aanwezigheid van God zelf. Dus dat is de ongeschapen genade.
Ja, dus dat stijgt daar nog bovenuit. Dat is groter krijg je het niet, zeg maar. Mooier, beter niet.
Ja.
Ja, ja, en dan heb je ook meteen dat contrast. Want dan snap je ook wel dat de engelen hier zeggen van, weet je wel, dat God zelf, ja, zijn very self en essence all divine.
Ja.
Zeg maar, groter, goddelijker wordt het niet.
Ja.
Dat die dan ons menselijk zijn, een vrij nederig iets, zeg maar. Dat die daarin mee in contact wilde komen. Dat is eigenlijk een heel erg contrasterend iets. Het hoogste en heb je bijna dat heightened depth gevoel, zeg maar weer.
Ja.
Dat er weer bij komt kijken.
Heel erg. En dat refine wat wordt gebruikt, dat heeft ook iets van zuiveren.
Mm-hmm.
Dus vlees en bloed worden gezuiverd door de aanwezigheid van God.
Ja.
Of misschien zelfs wel verfijnen. Wat dat betreft kwam Newman natuurlijk ook uit de Victorian Age, waarin veel werd nagedacht over hoe breng je mensen nou op een hoger cultureel peil.
Hoe
kun je ze onderwijzen. En
ja, verfijning op die manier. Ja. Ja.
Kijk, dat is natuurlijk niet het allereerste waar God aan denkt.
Dat lijkt me niet, nee.
Om beschaafde mensen van ons te maken of zo. Maar het zou best kunnen dat iets van die betekenis wel meespeelt.
Ja, dus zeg maar naar een hoger plan trekken door zijn aanwezigheid ook.
Denk
Want als zijn essentie dus all divine is, dan is hij natuurlijk een soort goede veranderende invloed op, in dit geval, vlees en bloed. Ja.
Dan worden we ook geroepen om ons als zodanig te gedragen, als in ieder geval een goede plek voor die aanwezigheid.
Ja, inderdaad, ja.
En dat bewustzijn verfijnt ons, zorgt ervoor dat we met meer aandacht of besef de dingen doen en door het leven gaan.
Ja, precies.
Ja, dus dat is naar aanleiding van de higher gifts than grace.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk heel spiritueel. Maar vervolgens gaat het over pijn.
Ja.
En ook wel over conflict.
Ja, echt over het lijden, ja.
Ja, een heel gecompliceerd vers.
Ja, je moet even goed lezen.
Over. Heel goed lezen.
Ja. In man, for man. Dat komt dan twee keer voor.
Ja, volgens mij is het een soort dubbele beweging. En het gaat hier over een liefde die niet alleen wijs is, maar ook vrijgevig. En die vrijgevigheid uit zich erin dat God de vijand heeft verslagen.
Ja.
Maar dat heeft hij niet zomaar gedaan. Maar dat heeft hij gedaan in de mens, voor de mens. Dus eigenlijk is het hele leven van Jezus en het sterven van Jezus en de verrijzenis van Jezus is een soort vuist van God die gericht is tegen de vijand. Dus niet tegen een mens. God wil geen mensen slaan, maar hij slaat de vijand, hij slaat de duivel, hij slaat datgene wat de mens bedreigt. En de manier waarop hij dat doet is in de mens.
Ja, via, ja.
Door zelf mens te worden.
Ja, precies.
De eerste twee regels gaan over God die handelt, Mm-hmm. Die de vijand slaat. Maar vervolgens ondergaat God ook iets door het feit dat hij mens is geworden. Dus hij stelt zich ook open om zelf te worden geslagen door diezelfde vijand.
Ja.
En dat leidt tot de double agony.
Ja.
De dubbele kwelling.
Ja, het is een beetje een soort één voor allen, zeg maar. Tenminste, zo komt het een beetje over.
Hoe bedoel je één voor allen?
Eén
mens voor alle
mensen. Eén mens voor alle mensen. En dat doet me denken aan, volgens mij staat dat ergens in het avondmaalsformulier, iets als ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven, of iets in die richting. Een soort van, hij werd mens, dus kon onze plaats innemen en dat deed hij voor de mensheid, voor al die mensen met kleine letter, zeg maar dan.
Ja.
Ja, dat is. Ja, ik vind het wel heel mooi hoe dat hier toch maar in een paar woorden, zeg maar, dat daar zoveel lading in ligt. In de mens voor de mens. Nee, dat is een heel mooi en compact beeld, ja. Als je het evangelie zou willen samenvatten, dan is het wel een goede kandidaat, denk ik.
Ja,
dan staat er na iets over double agony. Dat vroeg ik me nogal af, hoe dat moest lezen.
Ja.
Als je ondergaat, dus een dubbele, ja.
Pijn.
Pijnkwelling, ja. Ja.
Ik heb er niet van tevoren over nagedacht, maar als ik zou moeten raden, dan zou ik denken dat het gaat over pijn van het lichaam en pijn van de ziel.
Ja, dus zeg maar de fysieke pijn van het lijden en de pijn of zo, die dus de zonde
de
en duisternis.
En de vermoeidheid,
ja,
en de geesteling.
Ja, een soort geesteskwelling, maar ook een lichamelijke
pijn. Een lichamelijke kwelling, daar kun je ook heel veel bij voorstellen en die staat ook vrij centraal aan het hele passieverhaal. Maar
zeker.
Op een gegeven moment wordt natuurlijk ook gezegd dat Jezus vlak voor zijn dood uitroept van mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
Ja, en ik bedoel ook in Gethsemane, die kwelling is daar ook wel duidelijk dat dat echt heel veel doet en dat het heel, ook mentaal enorm zwaar is geweest. Ja. Zo kan me wel wat, ja. Nou, ik kan zeggen, ik kan me wat bij voorstellen, eigenlijk ook niet, maar
nee,
ik snap
maar
wat ik bedoel.
Wel de beide betekenis van het gedicht, dat het dan ook gaat over het verlaten zijn.
Ja, en dat moeten ondergaan dus.
Ja.
Daar kiest hij voor natuurlijk, maar dat ook iets is wat daar zelfs misschien wel het zwaartepunt ligt. Natuurlijk, fysiek is het ook heel zwaar, maar dan komt dat er nog eens bij, zeg maar.
Ja.
Ja.
En eigenlijk is dat ook iets wat in het gedicht als geheel aandacht krijgt. Want waar het mee begint, The Dream of Gerontius dus, is dat Gerontius aanvoelt dat hij gaat overlijden. En dan zegt hij, het is niet eens zozeer dat ik zweet en dat ik me klam voel en dat ik pijn heb. Maar nog meer dat ik van binnen aanvoel dat ik weer tot niets terugkeer.
Ja, ja.
Dat ik in de steek gelaten word door de wereld of andersom, dat ik de wereld in de steek laat. Maar alles wat mij tot mens maakt, dat brokkelt af of zo. En dat is veel meer een gevoel van binnen.
Ja. Ja, precies.
Het is alsof je in een afgrond kijkt.
Ja.
Onderdeel van de double agony.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Maar in dat ondergaan wordt hij wel een voorbeeld, onder andere.
Ja, hij leert his brethren, maar dat kunnen wij denk ik ook zijn. Ik neem dat aan dat iedereen kan zijn.
Zusters.
Ja, leert hij daarmee iets, hij inspireert.
Ja, om te lijden en te sterven.
Ja.
En dat teach, dat is nog een beetje afstandelijk, zou je kunnen zeggen. Of het is een boodschap,
boodschap
die je kunt doorgeven.
Kennisgeving aan kan nemen, ja.
Ja. Nou ja, misschien in dit geval niet, want het gaat over vaardigheden.
Ja, dat is waar. Ja, nee, je hebt gelijk, ja.
Maar dan nog, dat zou je dan zelf moeten doen.
Mm-hmm.
Terwijl inspire, ja, dat heeft meer met spirit te maken, met de geest. Dan is het niet alleen maar van buiten dat hij het voordoet.
Ja.
Maar ook van binnenuit leert hij je hoe je moet omgaan met je eigen kwetsbaarheid, je eigen lijden, je eigen sterfelijkheid.
Ja. Ja, precies. Ja. En dan inderdaad in The Garden Secretly, dus dat doen we denk ik aan Gethsemane.
Ja.
Wat hij daar dan, de interactie die hij met de discipelen heeft, of een aantal in ieder geval toen. Die kwelling is daar nog beperkt zichtbaar, of in ieder geval, dat is een afgesloten geheel.
Heel beperkt zichtbaar, zeker omdat de leerlingen zelf ook nog in slaap vallen.
Ja, dus ze zijn er ook half niet bij en zo. En dan aan het kruis is dat voor iedereen te zien. Ja, dus ook voor ons in principe het verlengde daarvan. Het eindigt dan wel op een soort mineur toon of zo.
Ja, in zekere zin wel. Maar dat is misschien ook omdat het hele gedicht gaat over het overlijden.
Ja.
En Gerontius doet dat op een goede manier. Hij is gered. Hij wordt meegenomen door zijn beschermengel Hij wordt aan God aangeboden. En op die manier is de dood dan niet alleen maar iets afschrikwekkends, maar ook wel iets wat een doorgang is naar het volle leven, het leven bij God.
Ja, ja, dus je eindigt wel bij, zeg maar, suffering and dying. Alleen, jij bent net een soort door het hele gedicht gegaan, waardoor die realiteit in een heel ander licht wordt gezet.
Ja,
in principe.
Heeft een andere lading gekregen.
Ja.
En daardoor kan het gedicht zelf, The Dream of Gorontius, gaat verder hierna. Het is wel bijna aan het eind. En je zou kunnen zeggen dat dit dan ook een richting geeft. Van, het gaat niet naar de afgrond, het is niet hopeloos, maar het gaat eigenlijk alleen maar omhoog.
Mooi.
Maar misschien dat, om niet al te mineur te eindigen, dat als het gezongen wordt, dat vaak dan het eerste couplet nog een keer wordt herhaald aan het eind. Dus dan heb je toch nog een keer Praise to the Holiest in the Height.
Mooi. Straks volgt nog één keer het hele gedicht, om het opnieuw te kunnen horen met de gedachten die tijdens het luisteren zijn opgekomen.
Praise to the Holiest in the Height, and in the depth be praise. In all his words most wonderful, most sure in all his ways. O loving wisdom of our God, when all was sin and shame, the second Adam to the fight and to the rescue came. O wisest love, that flesh and blood which did in Adam fail, should strive afresh against the foe, should strive and should prevail. And that a higher gift than grace should flesh and blood refine, God's presence and his very self and essence all divine. O generous love, that he who smote in man for man the foe, the double agony in man for man should undergo. And in the garden secretly, and on the cross on high, should teach his brethren and inspire to suffer and to die.
Dit was Praise to the Holiest in the Height van John Henry Newman. Bedankt voor het luisteren.